Humanitas Twente begint met Kind aan Huis, waarbij kwetsbare kinderen gekoppeld worden aan een steungezin.
Ja, Hotel Memphis is een oud hotel in Enschede waar IAA-architecten momenteel een kantoor heeft. Een van die architecten is Leon Brokers, die een boek schreef over het befaamde gebouw.
Samen met buurtbewoners Ben Grimberg en Jos Nieuwenhuis heeft wethouder Maaike Reudel vanochtend het eerste containertuintje in Oldenzaal officieel in gebruik genomen.
En wollen dekens, gordijnen en tafelkleden. Op het eerste gezicht geen materiaal voor kleding. Toch gebruikt Isa Kempers uit Enschede het om unieke kledingstukken te maken.
En iets wat vandaag niet in ons programma zit, maar wel melden waard is: Concordia in Enschede stopt met de theatertak. Dat is een bommetje wat we net hier op de redactie hoorden vallen. Wil je daar meer over weten? Er komt een artikel aan op 120.nl. Het is donderdag 28 maart. Dit is 120 vandaag.
120 vandaag.
En niet alle kinderen komen na schooltijd thuis in een warm nest. Bijvoorbeeld omdat de ouders gescheiden zijn, omdat een van de ouders ziek is, omdat er sprake is van armoede. Je kunt het wel bedenken. Voor die kinderen is er vanaf nu het initiatief Kind aan Huis van Humanitas Twente. Daarbij worden die kinderen gekoppeld aan steungezinnen. Bij ons zijn Simone Roeteberg van Humanitas Twente. Welkom.
Dankjewel.
En ook Sandy Escher. Ze heeft zich aangemeld als steunouder. Ook goedemiddag.
Ja, dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. De proef die is in eerste instantie in twee wijken in Enschede. Twekkelenveld en Strooingslanden. En één in Hengelo, de Noork.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen, nou, we gaan meteen all the way, heel Twente. Maar ja, Het was nog niet zo.
Nee, we hebben besloten om klein te beginnen en heel wijkgericht. Eigenlijk omdat we eerst op zoek gingen naar hele geschikte steungezinnen. En we ook niet zo heel goed weten wat er op ons af gaat komen qua vraag.
Mm-hmm.
In het land hebben we collega's die al langer Kind aan Huis als activiteit hebben. En daarvan weten we dat de vraag heel groot is. Dus we willen het goed neerzetten voordat we gaan uitrollen, wat wel zeker gaat gebeuren.
Je wil ook niet mensen teleurstellen die dan denken, nou, kan misschien wel hier terecht. En dat je zegt, van, ja, maar het is te veel.
Nee. Als we zeggen van de vraag is er, dan willen we het aanbod natuurlijk ook hebben.
Ja. Misschien goed om toch nog even, want ik heb dat geprobeerd te introduceren, maar in een notendop uit te leggen wat het precies behelst. Hè? Kinderen gaan naar school, komen dan thuis. En dat zouden ze dan eventueel bij een steungezin kunnen doen.
Ja, je hebt het heel mooi verteld. We krijgen veel vragen vanuit ons netwerk, maar ook heel soms wel van gezinnen zelf die overbelast zijn. En we hebben heel veel mooie activiteiten waarbij vrijwilligers gezinnen bijvoorbeeld ondersteunen door naar hen toe te gaan en daar een luisterend oor te zijn. Maar die overbelaste gezinnen, daarvoor is het ook heel fijn dat dat zij even op adem kunnen komen. En voor een kind, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat ze ook de aandacht en liefde krijgen die ze verdienen. En dat kan dan in een steungezin. En dat kan inderdaad een middag in de week zijn, of een ochtend in het weekend of iets dergelijks.
Ja, het is niet per se na schooltijd of wat dan ook. Gewoon van, wanneer heb je nou even een stukje rust nodig?
Ja, zo vraaggericht mogelijk proberen we te werken. Maar ook, wat heeft een steungezin te bieden en waar ligt de behoefte van het vraaggezin?
Ja, dat was ook wat ik me afvroeg. Je kunt het ook opvatten als een belediging omdat iemand anders jou de zorg van jou over jouw kind gaat overnemen. Maar het is wel echt vanuit een vraag van iemand die zegt, help me alsjeblieft, want ik kan het even niet meer zelf.
Zeker. Geldt overigens voor al onze activiteiten. We zijn een vrijwilligersorganisatie, maar ook voor de vraagkant, dus de deelnemers, in dit geval de vraaggezinnen, is het vrijwillig.
Ja.
Dus we zijn geen hulpverlening. Het is echt contact van mens tot mens, in dit geval van gezin tot gezin, op basis van gelijkwaardigheid.
Ja, en die,
zeker
en,
niet betuttelend.
En die hulp die is ook niet tot in de eeuwigheid per se, hè, geloof ik. Dat als je als gastouder meedoet, dan kun je ook zeggen van, nou, kijk het een tijdje aan.
Ja.
Maar ik neem aan dat je probeert te werken aan duurzame relaties.
Ja, we vragen eigenlijk altijd van al onze vrijwilligers, wees in ieder geval een jaar beschikbaar. Want we investeren ook, hè, we geven trainingen en intervisie. Maar je koppelt ze aan mensen in een kwetsbare tijd van hun leven. Dus die wil je ook garanderen dat ze een tijd dat contact hebben.
Ja.
We werken eigenlijk altijd toe naar een stukje zelfredzaamheid. Hè? Zodat iemand na een tijdje, mogelijk zonder de ondersteuning van een vrijwilliger, weer verder kan.
Ja. Maar zonder de ondersteuning als in dan gaat het niet over zo'n kind, maar zo'n gezin. Dat neem ik aan. Ja.
Ja. Ja, en ik kan me hierbij ook voorstellen dat als op een gegeven moment de klik tussen steungezin en vraaggezin er is en dat loopt goed, dat ze misschien op den duur Humanitas ook niet meer zo nodig hebben, maar zelf hun afspraken kunnen maken.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat een vraag zo tijdelijk van aard is dat hij, nou ja, ik noem maar wat, na een half jaar een gezin op weg is geholpen en het steungezin misschien ruimte heeft voor een ander, om een ander kindje op te vangen.
Zijn de eerste contacten, koppelingen, matches, hoe je het wil noemen, al gemaakt in Twente?
Ja, we zitten er eigenlijk middenin. Hè? Sandy heeft ook volgende week eigenlijk hebben we een koppelgesprek, zoals we dat dan noemen. Hè? Gaan we afspraken maken met het gezin wat Sandy en haar gezin gaan ondersteunen. En ook in Enschede zijn de eerste vragen en aanbod bij elkaar aan het brengen.
Ja. Maar ja. Loopt er al echt al wat? Heb je voorbeelden van waar we moeten aan denken? Wat voor of is het nog niet gaande, om het zo
wat
te zeggen?
Wat voor problematiek wil je?
Nee, maar meer gewoon van, zijn er al gezinnen in Twente, in Enschede of in Hengelo dus, die gastkinderen, hoe noem je ze?
Dat gebeurt dus nu.
Okay.
Eigenlijk is Sandy in Hengelo het eerste gezin dat gekoppeld
is. Misschien wel goed om Sandy even erbij te halen. Ja. Hoe kom je zo bij dit initiatief terecht?
Via de school van mijn kinderen, de Sint-Jansschool, was er een oproepje zeg maar geplaatst dat Simone van Humanitas langs zou komen op een middag. En diegene die daar meer informatie over wilde, die kon Simone dan even bezoeken. En mijn man die had dat gelezen, die zei, is dat niet wat voor ons? En ik dacht, ja. Dus zo zijn we in contact gekomen met Simone.
Ja, maar ja, goed, die klinkt heel vanzelfsprekend. Terwijl ik denk dat er ook mensen zijn die zullen denken, ja, mijn leven is druk genoeg, of wat dan ook. Hè? Dus waar komt dat vandaan, dat jullie zo allebei daar zo voor zijn?
Ja, ik denk ook wel mede door dat ik zelf, niet hoef verder uit te breiden, maar best wel een roerige jeugd heb gehad, waarin ik denk dat mijn moeder hier eigenlijk ook wel gebruik van had willen maken. En dat niet inderdaad altijd vanzelfsprekend is dat er iemand op je zit te wachten, wat je zei, hè, met dat kopje thee.
Ja.
En dat maakt wel dat ik denk van, nou, nu kan het. En mijn kinderen die heb ik daar eerst naar gevraagd van, hoe zouden jullie dat vinden? Want dat vond ik wel belangrijk. En die waren eigenlijk net zo enthousiast. Zo van, ja, als we iemand kunnen helpen, dan graag.
Hoe oud zijn je kinderen?
8 en 10.
8 en 10?
Ja.
Is het ook dat je zoekt naar een gastkind dat ongeveer zo oud is?
Nou ja, het liefst hadden ze eigenlijk nog een wat kleiner kindje. Maar dat is op dit moment nog niet in vraag. Echt het basisschoolleeftijd wordt nu voor gezocht.
Ja.
Hè, dus,
je hebt met elkaar besproken en zeiden van, oh, dan willen we graag een
klein babytje.
Ja.
Nou ja, we hebben het ook wel eens eerder gehad over pleegzorg. Dat was nog iets van een nog iets te grote stap. En dit voelde wel echt als passend, als een iets kleinere stap. Maar ik denk dat we het ook niet zo heel erg groot moeten maken.
Ja.
Tuurlijk, iedereen is druk, maar nog een kindje erbij, dat kan prima.
Nou ja, maar dat is wel grappig. Je hebt het over die pleegzorg, Simone. Ik geloof wel dat het ook wel een beetje zo van, het hangt er een beetje tussenin. Hè. Het is, je gaat je natuurlijk wel bekommeren om een kind.
Ja.
Maar het is niet echt dat een kind bij jou in huis komt wonen. Ja, we positioneren het jullie ook een beetje zo van,
we merken in ieder geval dat veel steungezinnen die zich bij ons melden ook wel eens hebben gedacht aan pleegzorg, net zoals Sandy aangeeft. Maar dat is nogal wat anders, want dan komt een kind echt helemaal bij je en andere problematiek. We hebben het, je kondigde net wel aan, het zijn gezinnen waar het een en ander speelt. En wat ze over het algemeen gemeen hebben, is dat ze niet het netwerk om zich heen hebben, dus die lieve ouders of die buurvrouwen of die goede vrienden waar ze bij terecht kunnen. En daarvoor is dan kind aan huis.
Mm-hmm.
Om toch wat verlichting te bieden. Eigenlijk, in tijden die wij, we hebben allebei kinderen, kennen als, het kan soms best wel eens een beetje zwaar zijn. En ook niet altijd allemaal even leuk. Maar als jij dan een fijn netwerk om je heen hebt, maakt dat het een stuk lichter.
Ja.
En dit is vooral voor de mensen ook die daar niet zelf een beroep op kunnen doen, om wat voor reden dan ook.
Het wordt dus voor jullie, Sandy, dat zijn de kinderen van de basisschoolleeftijd. Dat is waar het nu over gaat. Ja. Heb je dan verder nog iets te zeggen over van, nou ja, dan doe maar iemand. Er zitten kinderen van 4 en kinderen van 12 op de basisschool.
Ja.
En zitten blijven zijn zelfs 13 soms. Nee, maar, heb je daar nog een voorkeur of heb je er iets over te zeggen?
Je hebt er zeker wat over te zeggen, maar we hadden geen voorkeur. En mijn dochter die had wel zoiets van, nou, het liefst wel een jongetje. En inderdaad eigenlijk een jongere leeftijd. Maar ja, ze was ook snel om toen het bleek dat, waar we nu dan mee bezig zijn, de match, dat het een leeftijdsgenoot is. En dat was ook prima, toen was ze ook om.
Goed, dan heb je meteen wel iemand die op jouw niveau natuurlijk. Ja. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Want je hebt dus blijkbaar gesprekken gevoerd krijg je een soort boek van, kies maar een menu. Dat is ook een beetje gek natuurlijk. Hoe werkt dat?
Nou ja, we hebben met Sibron een gesprek gehad van, wat is de vraag, zeg maar, hè, vanuit de gezinnen zelf.
Ja.
En vervolgens hebben we een soort van lijstje, zeg maar, doorgenomen. Heb je daar een voorkeur voor? Maar ja, dat hadden we niet. Hoe vaak ben je beschikbaar? Eventueel vakantie of weekendopvang? Nou ja, dat hebben we allemaal eigenlijk in overleg. Is bij ons veel mogelijk.
Ja.
En dat kwam uiteindelijk tot een match. Dus vorige week heb ik een telefoontje gehad van Simone. Goh, ik heb een gezin met een hulpvraag. En zien jullie dat zitten?
Ja.
We zitten er echt net middenin. Dus volgende week dan... deze week al hebben we de ontmoeting.
Gaan we concrete afspraken maken.
Met het gezin.
Ja.
Er zit ook wel iets geks, hè, in dit concept dat... Ik denk dat er mensen zouden luisteren of kijken die zeggen van, ja, maar dit is toch gewoon wat je voor elkaar doet.
Ja.
Als mensen. Hè? Als je ziet dat je buren het moeilijk hebben van, nou, kom een keer bij ons of weet ik veel wat. Wat zegt het nou dat er een soort van bijna officiële instantie nodig is om dit in het leven te roepen?
Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop. Want we zeggen wel eens, dit is eigenlijk georganiseerd nabeschap.
Ja.
Dit eigenlijk zouden we willen dat het niet nodig was. En maar het blijkt wel dat er ook veel mensen zijn die toch het water hoog aan de lippen hebben staan, maar niet dat netwerk hebben. Ja, dan willen we graag verbinden. En ook niet meer dan dat. Zoals ik net zei, als op een gegeven moment blijkt dat wat loopt en dat ze dat zonder ons verder kunnen, prima, dan gaan we er ook uit. Maar
eigenlijk zo min mogelijk nodig zijn.
Ja. Überhaupt is dat natuurlijk wat we willen. Mensen in hun eigen kracht zetten en zorgen dat ze het zelf kunnen.
Ja. Kijk jij dan naar Sandy? Wat ik net zeg maar. Is dat een soort van teken van de tijd? Jullie zeggen dus als gezin van, ja, wij willen dit gewoon graag. We slaan hierop aan. Maar er zijn heel veel mensen die misschien wat meer in hun eigen schuld blijven. En niet zo. Ja, ik weet het niet.
Ja, maar ik denk dat het ook precies is. Het is natuurlijk voor ieder mens heel moeilijk om hulp te vragen. Hè? Je wilt het toch gewoon zelf kunnen doen. En niet het gevoel hebben dat je faalt als ouder. Omdat je het niet voor elkaar krijgt. Dus ik denk dat het hem daar precies in zit. Helaas is het dan nodig inderdaad dat Humanitas dan als een soort van tussenstap fungeert.
Ja.
Om dan de match te kunnen vinden. Maar ik merk ook wel in mijn eigen werk dat er veel mensen zijn die gewoon een klein netwerk hebben. Of van een andere stad vandaan komen, hier naartoe verhuizen. En dan is dat netwerk heel klein.
Ja.
Wat heel erg helpend is dat dit gewoon contact van mens tot mens is. Dus het is geen hulpverlening, het is geen moeten. Maar het is gewoon iemand die zegt, hey, ik heb wat tijd, ruimte, liefde over. En een ander die dat kan gebruiken.
Ja. En een soort van laagdrempelige training, zit dat er nog in voor ouders die zich aanmelden? Ja, ik kan me voorstellen, je hebt kinderen zelf.
Ja.
Als je helemaal geen kinderen hebt, dat het ook nog wel eens... dat je denkt van, hoe ga ik hier nou toch mee om?
Ja, dus ik ga altijd eerst naar de mensen toe. Ik ben ook bij jou thuis geweest. En uiteindelijk denk je er allebei over na. Heb jij het erover? En toevallig vorige week hebben we met een aantal gezinnen een avond... zijn we samen geweest en hebben een training gehad. Ja. En ook online heeft Humanitas nogal een groot aanbod aan trainingen. We hebben intervisiebijeenkomsten. Dus in die zin blijven we wel op de achtergrond aanwezig.
Had je zoiets überhaupt al iets als dit eerder gedaan? Of is het echt een sprong in het diepe ook een beetje? Dat je zo'n of heb je wel eens vaker kinderen in huis omdat ze misschien wat moeilijkere tijd hebben? Of wat
dan? Ja, dat hebben we inderdaad wel vaker gedaan. Ook voor buren of kindjes uit de klas even geholpen. Dus dit voelt ook wel echt als een natuurlijke stap inderdaad.
Ja,
ja. Het is alleen jammer dat inderdaad Humanitas ertussen moet komen om dit te kunnen organiseren. Aan de andere kant ook hartstikke mooi.
Ja.
En ik hoop dat mensen daardoor ook wat makkelijker hun hulpvraag kunnen stellen.
Ja. Want dat is natuurlijk nog wel een ding. Hè? Je moet wel een drempel over, denk ik. Ja, hoe komen dan mensen uiteindelijk om zo vrij te zijn om te zeggen van hey Simone, Humanitas, het lukt me niet goed.
Ja, nou, ze kunnen zichzelf melden. Gebeurt over het algemeen niet heel vaak. In dit geval werken we dus heel fijn samen met de school, scholen bijvoorbeeld. En komt de vraag via een intern begeleider of via een schoolmaatschappelijk werker of iets dergelijks. Maar ook wel via de gemeente of andere netwerken.
Ja, altijd op basis van vrijwilligheid. De vraag wordt gesteld, zou je dit nodig hebben? Zou je dit willen?
Ja. 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 Dus, en ik denk dat dat ook de kracht is. Dat iemand zelf erkent van, hey, ik kan wel wat hulp gebruiken. En wat fijn dat een gewoon ander iemand dat voor mij over heeft.
Ja. Er zijn dan niet echt hele grote ervaringsverhalen, geloof ik. Want het start nu eigenlijk een soort van.
Nee. In het land wel. Ja. Ik heb vorige week nog een heel mooi filmpje bekeken. Hè, ja. Samen over een man die dit 20, 30 jaar geleden heeft mogen ervaren. En als je dan ziet wat het effect nog steeds is op zijn leven. Dat is echt wel heel waardevol. Terwijl het voor die ander, als hij iets heel kleins voelt wat ze gedaan heeft, heeft het voor hem heel veel impact gehad.
Als in die man die zelf als kind bij zo'n is zelf als kind ooit bij iemand geweest. Ja. Wauw. Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder inderdaad. Dat je toch een soort van extra, ik krijg er een soort bonuskind bij natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Ben benieuwd. Enschede Hengelo begint het.
Oldenzaal gaat eraan komen.
Gaat eraan komen? Oké. En dan eerst even kijken in een paar wijken hoe het gaat.
Ja.
En dan misschien opschalen.
Ja, ik verwacht wel. Want ik hoor gewoon dat de vraag groot is, de behoefte groot is. Dus ik verwacht dat we flink gaan uitrammen.
Ja, en misschien nog wel goed om te zeggen dat het niet alleen maar gezinnen hoeven te zijn. Hè? Want je had nog een mooi voorbeeld toch van een oude echtpaar die echt wel als opa en oma.
Ja, hebben zich ook al gemeld als steungezin, zeg maar, mensen van in de 70, van wie dezelfde kleinkinderen al zo groot zijn dat ze daar geen koekjes meer mee bakken, zeg maar. Ja, maar wel heel erg dat missen. En ook graag nog wat willen betekenen voor kinderen.
En als er nou een studentenhuis komt, die zegt van
nou, we zeggen alle samenstellingen, alles is welkom. Maar we gaan natuurlijk wel goed screenen om te kijken van, kan een kind het hier fijn hebben? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
Je gaat wel door de ballotagecommissie,
zeker,
wat dat betreft.
Ja.
Mochten mensen meer willen weten, humanitastwente.nl zeg ik nog maar even. En is er een mailadres, hè, daarvoor steungezinnen en gezinnen die hulp nodig hebben. Dus van beide kanten, als je wil meehelpen of juist iets nodig hebt. Dat is dan twente@humanitas.nl.
Ja.
Goed, dat is dan maar gezegd. Simone Roetenberg en Sandy Escher, dank jullie wel. En succes en veel plezier ook, Sandy.
Gaat lukken.
Ja. Komt helemaal goed. Ja.
Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons dan ook weten. Dat kan via een mailadres. Dat is redactie@120.nl.
Ja, en zometeen. Hotel Memphis is een oud hotel in Enschede waar IAA-architecten momenteel hun kantoor heeft. Een van die architecten is Leon Brokers, die een boek schreef over het befaamde gebouw.
120 vandaag.
Wollen dekens, gordijnen en tafelkleden. Op het eerste gezicht geen materiaal voor kleding. Toch gebruikt Isa Kampers uit Enschede het om unieke kledingstukken te maken. Zij wil met haar bedrijf Redicky duurzaamheid en mode samenbrengen.
Ik wilde eigenlijk altijd al mijn hele leven een eigen kledingmerk. Op de middelbare school kwam ik daar eigenlijk al achter. Dus ging ik fashion studeren op het Saxion. En we moesten tijdens een semester moesten weer daar eigen ontwikkeling doen in iets. Dus toen heb ik me verdiept in upcyclen. En toen had ik ook als opgave om iets te upcyclen wat niet een kledingstuk was. Dus toen kwam ik in de kringloop bij een wolle deken. En toen begon het eigenlijk, daar had ik een jas van gemaakt. En toen heb ik daar meer van gemaakt. En toen ging ik ook zomercollectie maken, toen ging ik afstuderen. En toen maakte ik ook van gordijnen en tafelkleden kleding.
Wat is upcyclen precies?
Ja, dat je van iets bestaands eigenlijk iets nieuws maakt. Dus eigenlijk in de kringloop is zo'n wollen deken. Dat is al gebruikt, ze heeft eigenlijk al zijn leven gehad. Maar dan koop ik dat en dan maak ik daar een jas van. Dus dan is het iets wat eigenlijk wordt weggedaan door iemand. Dan komt tot iets nieuws. Ik wil ook vooral dat ze een optie hebben om iets duurzaams te kopen. wat niet al te duur is en ook niet heel erg geitenwolle sokkenachtig. Dus ja, het is heel erg basic, vind ik, vooral met duurzaamheid. Dan doen ze heel erg van, ja, je koopt minder, dus het moet heel basic zijn. Dus een wit shirt, maar wel van beter katoen, zeg maar. Maar ik vind juist leuk dat het heel erg opvalt, zodat mensen dan ook denken, oh, waar heb je dat van? Dat je dan echt je verhaal kan vertellen van, dit is uniek, niemand heeft dit en dit is duurzaam. En ook omdat mensen er juist dan over gaan praten. Dit is mijn atelier en hier gebeurt eigenlijk alles. Dit zijn gewoon de belangrijke dingen eigenlijk. Dus de garens en ja, speldjes. En ik heb hier eigenlijk in de kast alle, ja, nog allemaal andere dingen liggen. Hier zijn nog allemaal andere garens. Hier zijn alle spoeltjes. En hier zitten ook allemaal naalden in en dat soort dingen.
Ik zie je. Ja. Nog een naaimachine staan. Was dat de vorige? Of,
deze is van mijn oma geweest. Hier heb ik het op geleerd. Dus deze is wel... Ja, het is niet super goed, maar...
Dus het is eigenlijk een soort, is een soort georganiseerde chaos? Of,
Ja, het is wel georganiseerd. Ja. Voor mij wel. Ja, ik maak gewoon overal foto's van, dus dan weet ik wat ik allemaal heb. Ja, en dan zie ik weer... Ik ga heel vaak naar de kringloop en dan zie ik weer een leuk stofje. En dan denk ik, oh, hier wil ik iets van maken. En dan ga ik dat gewoon doen. Als ik genoeg geld ermee verdien en ik echt ervan kan leven, zou ik het liefst gewoon de hele week daarmee bezig zijn. Nu zit het vooral in mijn vrije tijd dan op woensdag. Dus ik denk dat er wel meer in zit nog.
120 vandaag.
Aan het einde van de Tromplaan in Enschede staat een gebouw dat al zo'n 30 jaar dienst doet als kantoor, maar daarvoor tientallen jaren bekend stond en voor sommigen nog steeds als Hotel Memphis. Ontworpen door architect Karel de Bazel en postuum afgemaakt in opdracht van de familie Menko. Het verhaal over dit hotel en het totstandkomen ervan is nu te lezen in het boek De Laatste Kamers van de Bazel van Leon Brokers. En Leon is bij ons, welkom.
Ja, dank je.
Je werkt zelf voor IAA Architecten.
Klopt.
Is het trouwens IAA of IAA?
IAA Architecten, ja. IAA.
Het ligt aan hoeveel biertjes erin gooit, volgens mij.
Het is eigenlijk weer kort voor Ingenieurs en Architecten Associatie. Wat de oorspronkelijke naam is. En dat bekt helemaal. Dus ze zei, weet je wat, we maken de IAA van.
IAA. Dus, ja, maar goed, waar ik naartoe wil is dat het is niet geheel toevallig dat iemand van dat bedrijf met... het boek over dit gebouw komt, hè?
Klopt. Ja, want nou ja, het gebouw is dus ruim 25 jaar nou ja, gebruikt, hè, als, door IA, als zijn het hoofdkantoor.
En nog steeds, toch?
Nee. We zijn 2 jaar geleden zijn we verhuisd naar de Melkhal.
Oké.
Okay. Omdat we op een gegeven moment toch nog afvroegen of eigenlijk de sfeer, hè, en of dat eigenlijk nog wel, hè, en de manier waarop het gebouw in elkaar zat, of het nog wel echt wel paste bij de manier waarop wij willen werken. En of het eigenlijk wel past ook bij de uitstraling die je als een als architectenbureau wil hebben. Hè. Want nou ja, ik heb wel eens begrepen van collega's dat er wel eens opdrachtgevers binnenkwamen die dachten dat ze een advocatenkantoor binnenkwamen, of een notariskantoor.
Ja. Tenminste, misschien moeten we toch even dan een plaatje erbij pakken, want dan hebben we ook een beetje
van,
een beeld
van hoe
bij,
het er nu uitziet.
Ja, gewoon even van de toko. Mensen die in Enschede bekend zijn, die weten wel dat als je het Volkspark uitloopt aan de kant waar een trapje omlaag gaat, zeg maar de stad, de kant van de binnenstad, de kant van de Enschedese centrum, dan is dit het eerste gebouw aan de rechterhand, hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja, nou ja, kijk, je hebt daar dus zelf ook gewerkt, ja, in dit gebouw.
Ja.
Ik werk in dit gebouw, maar ik ga niet per se verhalen een boek over schrijven. Dat kan ook, hè, over dit gebouw is ook heel veel te vertellen. Maar wat maakt dan dat jij dacht, ik ga een boek over schrijven?
Nou ja, kijk, om te beginnen, ik ben architect, hè, dus ik ben misschien iets meer geïnteresseerd in gebouwen dan, zou ik me kunnen voorstellen, dan hè, de gemiddelde leek. En eigenlijk is het een beetje begonnen, ik denk ergens rond 2004. Toen heeft het architectuurcentrum Twente een tentoonstelling georganiseerd van De Bazel in Enschede.
Dat is de architect.
Dat is de architect inderdaad, ja, precies. En die hadden toen een tentoonstelling in het Rijksmuseum, denk ik, een aantal tekeningen van een aantal projecten. En ook een aantal gebouwen die hij dus in Enschede ontworpen heeft, die waren toen ook te bekijken met een rondleiding. En dat is dus Villa Stockhorst. Dat is eigenlijk de eerste villa die hij in Enschede heeft ontworpen. Het Menko van Damhuis, hè, dat is eigenlijk het huis wat dus tegenover het pand staat waar waar het boek over gaat.
Ja, ja.
Nou, dit pand dus, hè, dus het Menko Edesheimhuis, hè, het voormalige Hotel Memphis. En hij heeft ook ooit dus natuurlijk de eerste schetsen gemaakt voor de synagoge, hè, die uiteindelijk later door zijn opvolgers dus verder is uitgewerkt in, in de synagoge die er nu staat.
Dus die Karel de Bazel heeft nogal een hand in het stadsgezicht van Enschede, om het zo te zeggen.
Dus er staan een paar hele mooie gebouwen van hem hier. Ja. Klopt. En hij woont in Bussum, dus hij heeft de meeste ontwerpen voor woningen, want hij heeft met name woningen ontworpen, een stuk of 60 in Nederland.
Ja.
En De meeste staan is in Bussum, hè, of in ieder geval in het Gooi in omgeving. En, maar ja, hier in Enschede hebben we ook 3 hele mooie exemplaren staan.
Ja, maar goed, maar dan rest nog steeds voor mij de vraag van waarom dat boek over dat gebouw? Wat was voor jou nou de trigger geweest?
Nou, omdat ik eigenlijk sindsdien, en dan dat is eigenlijk al een kleine 20 jaar allerlei dingen aan het uitzoeken ben van het gebouw. Hè, op zoek naar oude foto's, op zoek naar oude tekeningen. Nou, het mooie is dat in Rotterdam bij het nieuwe instituut, daar ligt dus ook het hele archief van architect De Bazel ligt daar nog. Dus ik heb gezegd van nou, laat mij maar eens de tekeningen zien die van van deze villa gemaakt zijn. En het bleek 250 tekeningen. Mm. Echt elk detail, elk ding wat je maar kunt bedenken, werd in die tijd natuurlijk uitgetekend. Dus nou ja, dan begint het natuurlijk al een beetje te broeden in je hoofd. En, eigenlijk probeer je steeds meer ook over de architect natuurlijk qua informatie te vinden. En op een bepaald moment dacht ik van, en dat is eigenlijk ook de reden waarom het boek De Laatste Kamers van De Bazel heet, is dus dat het is 100 jaar geleden dat het gebouw werd gebouwd. Dus ik denk dat als je het nu dus op deze foto ziet, die ik op het beeldscherm ziet, dat is eigenlijk toen het gebouw net klaar was. Ik denk dat ze 100 jaar geleden net het dak erop hadden zitten. En het is ook inmiddels net iets meer dan 100 jaar geleden dus dat architect De Bazel is overleden. Want ze waren dus net bezig met de bovenste verdieping. En toen is hij onverwacht overleden. Hij was in de trein op weg naar een begrafenis van een collega-architect. En toen is hij dus zelf overleden. Een beetje een triest verhaal eigenlijk. En uiteindelijk, maar ze waren met dit gebouw aan het bouwen. Dus uiteindelijk hebben zijn opvolgers dit gebouw dus voltooid. Mm-hmm. Maar de slaapkamers, dus op de eerste verdieping, dat waren eigenlijk de laatste kamers waarvan hij het interieur nog ontworpen heeft. Of waar hij nog een handtekening op heeft gezet. Dus in feite waren dat dus de laatste kamers van hem, van zijn ontwerp. Ja, ja. En die kamers die zijn dus nu niet meer, die zijn er eigenlijk, tenminste qua, die zijn niet meer zoals ze toen waren. Want het is hotel geworden, dus toen is eigenlijk alles eruit gesloopt. We hebben de tekeningen nog, gelukkig.
Ja, ja.
En op basis van die tekeningen en alle andere correspondentie heb ik dus een reconstructie gemaakt van hoe die kamers eruit hebben gezien. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje het begin geworden van het boek, zou ik al zeggen. Hè? Dus ik ben begonnen met de tekeningen, iets erover schrijven. En vervolgens dacht ik van ja, maar ik heb ook nog foto's van wat er nog wel is. En ik van de binnenkant, van buitenkant. En ik weet iets over de architect. En ik weet iets over de familie. En nou ja, zo langzaam, stukje bij beetje, groeit het eigenlijk uit tot hetgene wat het nu is.
Want hoe lang ben je bezig geweest met uiteindelijk het schrijven van het boek?
Nou, ik denk dat het al met al, ik denk dat ik al een jaar of 6, 7 geleden al mee begonnen ben. Ik ben er natuurlijk niet constant mee bezig geweest. Hè. Het heeft natuurlijk ook een hele tijd heeft het eigenlijk stilgelegen. Want ik heb het eigenlijk in eerste instantie alleen voor mezelf geschreven, omdat ik het leuk vond. En toen durfde ik het een keer aan iemand anders laten zien. En zei ze van, goh, zou het misschien interessant zijn om daar een keer echt iets meer te doen? Want ik ben daar iets te bescheiden voor, volgens mij, om daarmee te gaan, om daarmee op de voorgrond te trainen. Maar dat is volgens mij iets typisch Twents. En ja, zo is eigenlijk het balletje geen moment gaan rollen. Hè, wat er nu ligt. Ja.
Maar het gebouw ligt er eigenlijk dus nog hetzelfde bij als toen het officieel geopend werd. Want er heeft nog een heel belangrijk iets tussen gezeten. 5 jaar lang waarin heel veel gebouwen kapot geschoten werden. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, klopt. Ja,
van de buitenkant staat het er dus nog hetzelfde bij.
Ja, van de buitenkant bedoel ik. Hè? Ja.
Ja, nou, het is zo. Eigenlijk hebben we nog geluk dat het gebouw er staat. Want ik weet op het kruispunt waar nu het Tromphuis staat. Hè, was vroeger de. Staat er voor met de GGD. Eigenlijk rond dat kruispunt hebben 3 hele mooie villa's gestaan. En die zijn dus inderdaad tijdens het bombardement zijn die dus verloren gegaan. Mm. Dus ja, als het bommetje net 100 meter verderop was gevallen, had dit pand er niet meer gestaan.
Ja.
We hebben eigenlijk gewoon geluk dat het pand er dus nog, dat het er nog staat. En zoals gezegd, het is natuurlijk eerst huis geweest, hè, als woning gebouwd, hè, voor de familie Menko Ederzijn. Toen is het in de oorlog is het in beslag genomen door de Duitsers.
Omdat zij Joods waren?
Ja, ook. Maar er zijn denk ik ook meerdere huizen in die straat zijn in beslag genomen door de Duitsers destijds. Maar het zal met name dat te maken hebben dat zij inderdaad Joods waren. Na de oorlog hebben zij het huis teruggekregen. Alleen inmiddels was meneer Menko was al overleden. De kinderen waren het huis uit en eigenlijk alleen mevrouw Menko was er dus nog. En ja, voor haar was het huis gewoon veel te groot in de eentje. Dus zij is bij haar schoonfamilie aan de overkant gaan wonen.
In het Menko Damhuis
Precies, in het Menko van Damhuis. En toen is eigenlijk het idee gekomen om daar dus een luxe hotel van te maken. Ik geloof dat na de oorlog hebben volgens mij ook eerst nog kinderen van NSB'ers hebben ze volgens mij daar ook nog een tijdje opgevangen. En toen is het inderdaad ergens in de jaren 50 is het inderdaad Hotel Memphis geworden. Hè, waar, nou ja, wat, zoals de meeste mensen het eigenlijk kennen.
Ja. Maar goed, dat was dus blijkbaar niet geschikt als hotel meteen. Want wat ik hoor jou zeggen, ja, ze hebben eigenlijk het, alle kamers zoals ze ooit bedoeld waren door meneer De Bazel, die hebben ze eruit gehaald.
Nou, het aardige is eigenlijk dat het huis wel juist heel bijzonder is. Want alle slaapkamers, en dat is helemaal voor die tijd, hè, als je het hebt over 100 jaar geleden. Mm. Alle slaapkamers hadden dus een eigen badkamertje of een eigen sanitaire ruimte. Het huis had oorspronkelijk 3 badkamers. Eén voor de ouders, eentje voor de kinderen en logiers en eentje voor het personeel. Mm. En ja, bij alle kamers zat eigenlijk ook allemaal een soort van sanitaire ruimte bij.
Hè, met in tak kunnen houden.
Dus het waren eigenlijk gewoon hotelkamers.
Ja, bij wijze van spreken wel inderdaad. Ja, en uiteindelijk, op een gegeven moment hebben ze toch gezegd van ja, goh, zo'n badkamer, weet je wat, daar kunnen we ook gewoon een kamer voor maken met een heel klein hoekje waar je alleen maar een toilet in zet. Dus uiteindelijk, ja, toen het hotel werd, heeft men er toch voor gekozen om het weer allemaal te gaan verbouwen.
Waarschijnlijk meer kamers ook gemaakt.
Ja,
want dan meer kamers is meer geld. Zo heb ik het dan maar de ondernemer voor me.
Ja, en later zijn natuurlijk nog weer die zijvleugels eraan gebouwd. Hè? Dus die zijstukken, hè, met nog extra kamers.
Weet je ook waarom dat Memphis, waarom dat zo populair is? Waarom mensen het er nog steeds over hebben?
Goeie, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, ik heb hetzelfde nooit als Hotel Memphis meegemaakt. Hè? Dus ik heb daar zelf die binding niet mee. Kijk, het is natuurlijk altijd wel een hele bekende naam geweest hier in Enschede. Het was ook altijd een beetje een luxe hotel. Het zal ook te maken hebben, denk ik, met het radioprogramma, hè, wat op een gegeven moment vandaan kwam. Hè? Ik ben ook, hè, wat ook Memphis genoemd was.
Ja, klopt.
Dus Radio Memphis, ik weet niet precies meer hoe het heette.
Ja, nou ja, goed, we hebben zelfs het ondernemerscafé Memphis bij ons nog een tijd uitgezonden. En daar is een hele geschiedenis aan vooraf, inderdaad.
Dus ik denk, daardoor ook denk ik ook met name die naam Memphis echt is blijven hangen, hè, in Enschede. En ook dat mensen nog steeds het over het Hotel Memphis hebben. Hè, terwijl het dat in feite al, al ruim 30, bijna 30 jaar niet meer is.
Volgens mij vanaf 94, dus ja, 30 klopt. Jaar.
Maar het was dus wel een veel sterren hotel, wat dat betreft.
Ja, het viel wel in het luxere segment, ja.
Ja, ik bestond toen net 4 jaar, dus ik heb geen idee. Toen ik 4 was, heb ik geen hotel geboekt daar. Maar Gut, en wat als je dit boekje nou zo hebt, zeg maar, zijn er ook mensen die zeggen van ik wist dat niet, of wat levert nou zoiets op, of is het vooral een soort van eigen project?
Het is als eigen project begonnen. Kijk, het is ook een beetje, denk ik, ook een soort van voortzetting op de rondleidingen, hè, die ik wel eens door het pand heb gegeven. En je merkt gewoon dat mensen zijn gewoon geïnteresseerd, hè, in hoe de geschiedenis van het gebouw. Want zoals je ook al zei, hè, iedereen kent het gebouw van de buitenkant. Hm. Mensen zijn ook vaak best wel nieuwsgierig van hoe ziet het nou van binnen uit. En ik heb ook in samenwerking met de synagoge, waar ik ook als vrijwilliger werk, heb ik ook al eens De Bazel, hè, een aantal keer een De Bazelmiddag georganiseerd. Hè, dus waarbij ik dus een lezing gaf en waarbij dus vervolgens ook de deelnemers ook een rondleiding kregen, dus door de synagoge, door dit huis en ook door het huis aan de overkant. Mm-hmm. Ja, en weet je, dan merk je dat mensen gewoon heel enthousiast zijn. Hè? En hetzelfde als een aantal jaar geleden heb ik ook een keertje voorgesteld om mee te doen met Open Monumentendag, omdat wij dat nooit deden. Want hier in Enschede is eigenlijk altijd dezelfde panden op, hè, Open Monumentendag. Hè? Het is eigenlijk altijd het stadhuis en de kerk op de Oude Markt. En toen, ik had zelf het gevoel, denk ik, van volgens mij vinden mensen dit wel interessant. Dus ik heb het voorgesteld aan de directie van, goh, zullen we een keer het ook een keer openzetten op Open Monumentendag? En nou ja, ze zegt, nou ja, als jij het wil organiseren, dan doe je maar en dan zien we of er een paar man langskomen.
Ja, en?
We hebben die dag 250 bezoekers gehad. Ik heb volgens mij 11 non-stop rondleidingen door het gebouw gegeven. Ik had gelukkig nog een collega die er ook nog een stuk of 5-6 tussendoor gedaan heeft. Dus dat was gekke werk.
Wat vertel je dan? Want ik bedoel, jullie hadden daar een kantoor. Ja. Het is dus ook nog verbouwd tot kantoor. Dus het is, de Menko's woonden er ooit. Toen is het verbouwd tot Hotel Memphis. En toen is het verbouwd tot kantoorpand. Ja. Zeg je dan van, nou, hier zat ooit de badkamer van meneer Menko of wat dan ook? Of hoe?
Nee, ik had, als ik mensen al rondleidde, dan was het altijd op de benedenverdieping. Hè? Dus wat de oude huiskamer, de oude eetkamer, de oude biljartkamer. De oude herenkamer. En kijk, die ruimtes die zijn allemaal nog vrij originele staat. Dus daar zit toch echt de oude lambrisering zit er nog aan. Dus daar kun je gewoon zien hoe het dus was. En ja, als je een beetje een verhaal erbij vertelt. Ja, je bent zo een half uur ben je bezig om even een rondje door die kamers te maken. Ja. En dat merk je gewoon als je dat doet. Ja, mensen worden er echt heel erg enthousiast van. Want ik heb natuurlijk in de loop der tijd heb ik ook allerlei dingen ontdekt. Of allerlei technische snufjes bijvoorbeeld, waarvan ik helemaal niet wist dat ze toen al bestonden. Waar ik me over verbaasd heb.
Bijvoorbeeld?
Een centraal stofzuigsysteem. Ja, dat zat erin. Dat zag je in die tijd bij dit type huizen al meer. Even denken. Er zat een lift in.
Maar is dat een soort zo'n dust devil die er rond...
Nee. Dat was gewoon, het is heel mooi. Je hebt echt in elke kamer zitten. Beneden aan de plint zit een klein schroefdopje. Dat schroef je dan los. En dan kun je dus eigenlijk een hele lange slang kun je dus aanschroeven. Want we hebben het dus over 1924. En in die tijd had je dus nog geen draagbare, praktische stofzuigers.
Stofzuiger kwam uit de muur.
Ja, dus er zaten eigenlijk allemaal buizen in de muur. En die kwamen dus bij elkaar beneden in de kelder. Daar stond echt een groot opvangbak. Het mooie is, in het archief ligt ook een fundatietekening voor de stofzuiger. Ik heb er nooit eerder een fundatietekening voor een stofzuiger gezien. Maar het hele huis kun je op die manier de stofzuiger. Dus eigenlijk het personeel hoeft alleen maar in elke kamer een hele lange slang daarop te schroeven. En die konden stofzuigen. En dat werd allemaal verzameld beneden in de kelder. Ja. En er zat een lift in. Er zaten zelfs twee liften in. Er zat een personenlift in en een goederenliftje. En die personenlift is, voor zover ik kan nagaan, is dat de tweede lift die hier in Enschede in een huis gebouwd is. Het eerste lift die zat in het oude Blijdensteinhuis, wat vroeger ooit de bibliotheek is geweest, wat op de plek staat waar ooit de hofpassage zat. Mm. En die is dus gebombardeerd in de oorlog. Dat was de eerste. Dus die is er niet meer. Dus bij mijn weten is de lift in dit huis dus nog de oudste, nog steeds functionerende lift in Enschede.
Er geldt geen gebrek bij de Menko's wat betreft.
Klopt.
Ja. Maar de Basel, hè? Ja. Goed, ik ben niet zo thuis in de architectuur. Excuus daarvoor. Maar wat is dat voor? Ik bedoel, binnen de architecten kennen hem. Is hij een bekende?
Ja, kijk, iedereen kent denk ik Berlage wel. Mm-hmm. Iedereen kent ook Kuipers denk ik wel. Tenminste, dat is ook een vrij algemene naam. Als je kijkt naar de Basel, die zat ongeveer een beetje in de tijd van Berlage. Ik zeg altijd maar zo, als Berlage in die tijd nummer 1 was, dan was de Basel nummer 2. Misschien een beetje bevoorrecht.
Dat was een beetje de Van Hanegem voor Cruijff.
Ja, nou, ik heb totaal geen verstand van voetbal. Als jij het zegt, dan geloof ik het.
Dan moet ik eigenlijk ook nog een soort vergelijking hebben, die jullie dan weer niet kennen. Ja.
Dus maar het was gewoon in die tijd was het echt gewoon een bekend architect. En hij stond ook in hoog aanzien. Hè? Het aardige is dat hij in het begin... want hij was dus een theosoof. Hè? Hij ontwierp ook vanuit een theosofische gedachte. En het aardige is, hij is ooit begonnen bij Pierre Cuypers in het atelier. Dus van het Rijksmuseum. En toen, Pierre Cuypers is natuurlijk hartstikke katholiek. Hè? Katholieken had je ze bijna niet in die tijd. En hij ging zich dus verdiepen in de theosofie. En de theosofie had te maken met allerlei oosterse gedachten. Hè? Wat een heel andere kijk op het leven. En
theosofie? Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Nee, theosofie? Nee. Het is best wel ingewikkeld om uit te leggen wat het precies is. Maar het gaat eigenlijk om dat... er zit eigenlijk heel veel in van allerlei oosterse wijsbegeerten. En het gaat eigenlijk om dat... zij zien eigenlijk ook alles... Van het kleinste ding, dus van atoom tot het heelal, alles is eigenlijk onderdeel van één groot geheel. En het heeft eigenlijk allemaal met elkaar, het staat allemaal met elkaar in verbinding. Ja, ja, ja. En het gaat om harmonie, het gaat om schoonheid. En ja, dat probeerde hij natuurlijk ook in zijn ontwerp op een gegeven moment dan tot uitdrukking te brengen. Ja. Ja.
Ben je ook fan? Of is het dat je op afstand een beetje kijkt naar wat de Basel allemaal deed?
Ik ben zeker fan geworden, ja. En alle dingen die maakt, hè. Als je ziet hoe... het spreekt mij zeker aan. Ja, mm-hmm. het is, nou ja, om het mij zo te zeggen, het is wel mijn ding, ja.
En betekent dat ook dat je als architect op een of andere manier daar aspecten van meeneemt in je eigen werk of iets dergelijks? Of?
Ik denk bewust of onbewust denk ik wel. Kijk, als je de Basel kijkt bijvoorbeeld, hè, die ontwierp heel vaak op een grid, hè, heel vaak in een raster en een bepaalde regelmaat en een bepaalde helderheid. En ik ken het van mezelf dat ik daar ook vaak wel naar op zoek ben. Kijk, ik ben niet iemand die snel een of andere heel schots en scheve blob zal ontwerpen. Een of andere hele rare vorm. Dat ligt niet in
geen
mij.
Je bent geen Gaudi?
Nee, hoewel ik dat ook geweldig vind hoor. Maar zoiets zou ik denk, dat zou niet snel uit mij komen. Dat ligt niet in mij. En ik weet niet of het nou op nou direct met de Basel te maken heeft. Maar
elementen die vergelijkbaar zijn, ja, wat dat betreft.
Ja, misschien is dat ook wel de reden waarom de Basel mij dan ook zo aanspreekt.
En ook dat dit zo mooi in een grid zit, of niet?
Ja, dat heeft de grafische ontwerper, Josien Lentfrik, heeft dat bedacht. Want de Basel die ontwierp bijvoorbeeld ook tegelvloeren. Dus in een heleboel van zijn gebouwen liggen dus hele mooie patronen van tegelvloeren. En eigenlijk alle dus onder andere de voorkant, maar ook dus de bladen die er tussenin zitten, tussen de hoofdstukken. Daar heeft zij eigenlijk ontwerpen voor gemaakt. Hè, op basis van tegelpatronen die dus ook in het ontwerp van de Basel voorkomen.
Wat voor mensen hebben zo'n boek in de kast?
Op dit moment nog niet zo heel veel mensen. Hè. We hebben het. Uiteindelijk heb ik dit eigenlijk in samenwerking met mijn werkgever, IA-architecten, hebben we dit opgesteld. En zij hebben ook de moeite genomen om 400 exemplaren af te laten drukken.
Ja. En, het gaat ook over meer dan alleen maar dat huis waar jullie in gehuisd hebben. Hè?
De collega's hebben het in hun kerstpakket gehad. En die waren eigenlijk heel erg ook verrast door. Ik bedoel, zij kennen natuurlijk het gebouw, maar ze waren natuurlijk ook wel leuk. Vonden het ook leuk om al die extra dingen erbij te zien. En uiteindelijk op een gegeven moment, zoals gezegd, zij hebben hem nu in de kast staan. Zij zei natuurlijk van eigenlijk moet je hier meer mee doen. Dus sinds kort, dus ik heb eigenlijk ook Broekhuis benaderd, hè, dus de boekhandel.
Mm.
En sinds kort ligt hij daar op de display. Dus,
kan iedereen het gewoon halen?
Ja.
Want moet je er ook een fan van architectuur voor zijn? Of is het voor een normale lezer ook nog wel te begrijpen?
Nou, ik heb het natuurlijk wel zo geschreven dat er niet al te veel technobabbel in zit. Hè, dat het eigenlijk gewoon voor de leek nog begrijpbaar is. Hè. Dat heb ik natuurlijk ook in de tijd dat ik rondleidingen deed. Hè. Je moet het gewoon natuurlijk ook gewoon aan mensen kunnen uitleggen die helemaal geen achtergrond in architectuur hebben. Op zich is het helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon niet van die moeilijke woorden gebruiken, toch?
Als je één ding zou, tot slot misschien, maar als je één ding zou moeten uitlichten uit dit boek, dat je zegt van dit is wel, als je dan even dat boek erbij pakt, moet je dat of dat even bekijken?
Kijk, het is natuurlijk begonnen met die 3D's die ik gemaakt heb. Maar één bijzonder ding wat ik nog wel vind van het bestaande, hè, is eigenlijk het deel wat eigenlijk achter in het boek zit. Hè. Ik heb nog een paar foto's in zitten van wat er dus nu in zit. Dat is eigenlijk het heel mooie, het buffet wat dus in de eetkamer staat. Even kijken. Dat is dit pand.
We hebben daar een camera.
Dat is eigenlijk dit buffet. En dat is eigenlijk echt gewoon een prachtig meubelstuk. Waarin je dus heel mooi kunt zien, hè, hoe zorgvuldig dat destijds ontworpen werd. Hè, hoe eigenlijk zo'n meubelstuk helemaal onderdeel uitmaakt van je lambrisering, van je vloer, van je eigenlijk alles. Alles klopt daar dus gewoon, aan.
Ja.
Dus dat is wel, daar word ik heel blij van.
Ja, dat zien we. Leuk. Superleuk om te zien. Dankjewel Leon dat je er was. Even wilde uitleggen over dat bijzondere gebouw daar grenzend aan het Volkspark in Enschede. Voormalig Hotel Memphis.
Ja.
Jouw voormalig kantoor. Ja. Het voormalige woonhuis van de Menko's.
En mensen kunnen het boek dus nog halen mochten ze geïnteresseerd zijn geraakt bij boekhandel Broekhuis in Enschede.
Zeker, ja.
En het heet dus eigenlijk het Menko Edersheimhuis.
Ja, ik zou kunnen zeggen, het is eigenlijk het Hotel Memphis voordat het Hotel Memphis werd.
Ja, precies. Leon Brokers, dankjewel.
Graag gedaan.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 Vandaag. En iedere dag één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
120 Vandaag.
Ja, samen met buurtbewoners Ben Grimberg en Jos Nieuwenhuizen heeft wethouder Maaike Reudel vanochtend het eerste containertuintje in Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Een containertuintje is een klein groene ruimte die de gemeente op initiatief van buurtbewoners rondom een ondergrondse afvalcontainer legt. De collega's van 120 FM namen daar een kijkje.
Ik was al bezig bij de gemeente om te informeren hoe het zat om deze mooie straat hier te vergroenen. Het is wel allemaal steen, heel veel steen. Er staan wel die bomen.
Ja.
En was ik daar bekend bij de gemeente dat wij dat nodig graag. Maar ik wachtte af tot daar die huizen daar bewoond zijn. Maar dan werd ik in één keer benaderd door Demi. dat men ook
van
dat
van de gemeente.
Ja. Met dat probleem van die containers, dat in het weekend vaak toch wel in één keer als het vol is, daar allemaal bezaaid liggen met allemaal vuilniszakken. Nou, dat vinden wij ook. Er is ook een doorn in het oog. Met name Jos, die kijkt ook heel erg op. Ja. Ik kijk er niet zo direct op, maar het is natuurlijk geen visitekaartje voor Oldenzaal. Vinden wij ook niet. Nee. Ja, wij vonden het dus een prima idee. Zeg, daar kunnen we mooi bij doen. En we zijn bezig met de straat te vergroenen. En nog eens een keer hopelijk dat het effect heeft dat mensen zich schamen om dan toch nog het mooi en fraai aangelegd containertuintje toch nog vuilniszakken naar achter te laten.
Het is een initiatief wat ik heb gezien in mijn andere gemeente, in de gemeente Enschede. En ik dacht, goh, wat leuk hoe ze dat doen hier. En wij hebben natuurlijk te maken met bijplaatsingen in Oldenzaal. Dat mensen denken van, nou, we zetten het afval naast de container in plaats van in de container. En een kale plek, zoals jullie daarnaast ook nog zien, dat nodigt natuurlijk ook niet uit om daar voorzichtig mee om te gaan. Dus wij dachten van, nou, dat initiatief wat in Enschede is gedaan, dat willen wij hier ook eigenlijk wel. Dus nou ja, overlegd of dat kon, dat was een mogelijkheid. Demi heeft dat geregeld met collega's en nou ja, zo geschieden. En de bedoeling is dat de buurt, zeg maar, het tuintje om de afvalcontainers adopteert.
Ja.
En onderhoudt, zodat ze samen ook verantwoordelijk zijn voor dat hun buurt schoon blijft en mooi groen is. Dat pakken we er zomaar bij.
Ja, want gebeurde dat veel?
Toch regelmatig.
Ja, ja.
Ja, ja. Je ziet ook niet alles, maar soms gaan ze s'avonds of s'nachts komen ze voorbij. Zetten hier de rotzooi neer en rein gewoon door.
Ja, ja.
Dus het illegaal dumpen gebeurt. Gelukkig nog niet zoals in Enschede, maar het gebeurt ook hier in Oldenzaal.
Ja, ze kunnen zich melden en dan gaan we ervoor zorgen dat, dat er een tuintje wordt geplaatst bij hun om de container.
Ja.
En dan maken we gewoon afspraken over wat zij gaan doen en wat wij gaan doen. En en dat stimuleert natuurlijk ook de sociale cohesie in de buurt. Mochten meerdere mensen in de buurt het gaan doen. Ja, dat is ontzettend gaaf. Het is eigenlijk een win-win-win situatie. We hebben vergroening, we hebben minder bijplaatsingen en ook meer verbinding.
We moeten zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Nou, dat hebben we daar gedaan. En we waren heel blij met meteen het initiatief van deze buurtbewoners om dat ook te gaan doen.
En jullie geven het goede voorbeeld?
Altijd.
Weggegroeid.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. En vanavond om 8:10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je graag genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. We zeggen veel plezier. En tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging.